En u hebt een aantal heel interessante vragen gesteld. Laat ik beginnen met een mondelinge vraag. Anders zou ik u nog kunnen vergeten over Matteüs 24. Het gaat overal over dat punt. Of Matteüs 25 vers 9, waar de wijze meisjes antwoorden nee, opdat er niet misschien voor ons en voor u helemaal niet genoeg is. Ga liever naar de verkopers en verkoopt en koopt voor uzelf. Wij kunnen het geloof, dat is de essentie van wat we hier ook vinden, wat de vraagsteller ook aangaf, wij kunnen het geloof en ook de geestelijke vruchten die daarbij horen, de verwachting van de komst van de Heer Jezus, wij kunnen dat niet delen met anderen. Dit is geen egoïsme wat we hier vinden bij deze wijze meisjes. Wij kunnen dat niet delen aan een ander. Je kunt het alleen bij de verkopers krijgen, hoe je dat ook wil invullen, maar uiteindelijk betekent dat natuurlijk, het kan je alleen van boven gegeven worden. Konden we het maar aan een ander geven, denken we misschien wel eens. Konden we het maar aan onze kinderen geven. Konden we het maar geven aan degenen die ons dierbaar zijn en die niet van deze dingen willen weten. Maar dat kan je alleen van boven gegeven worden. En dan kan het ook wel eens hard zijn als je geconfronteerd wordt met situaties waar mensen die je misschien om allerlei redenen inderdaad na aan het hart gaan, dat die mensen deze dingen niet hebben. En dat je je onmacht voelt om het op ze over te dragen. Het kan alleen maar komen van boven. En daar kan een moment komen dat het te laat is. Want dat is natuurlijk hier het punt. Waarom hebben ze het dan nog niet alsnog snel gehaald? Om de simpele reden dat als je na middernacht bij de verkopers olie wil halen. Ik weet niet hoe het toen met de winkelsluitingswet was. Maar het zal toch niet simpel zijn geweest om even snel die voorraad aan te zuiveren na middernacht. Dat begrijpt u ook wel. Als je dat nou even probeert letterlijk door te trekken. Ze kwamen te laat. Er komt een moment dat je realiseert, of dat deze mensen zich realiseren, dat ze iets heel wezenlijks missen. Maar op het moment dat ze zich dat realiseren, komen ze er tegelijkertijd achter dat het voor altijd te laat is. Wat anders is het, als wij ons nu zouden realiseren dat wij in bepaalde opzichten dingen tekortkomen. Dan is er wel een gelegenheid om naar de verkopers te gaan. We lezen in het boek Jesaja, komt, koopt zonder prijs. Daar wordt aangeboden door de Heere God. Melk, voedsel, dat we bij hem kunnen betrekken. Gratis. Maar je moet daar wel als het ware voor op pad gaan. Je moet naar hem toe gaan. Je moet het ook willen ontvangen. Je moet ook een verlangen daarin hebben. Je moet ook je handen willen ophouden. Je moet ook je handen willen laten vullen door hem. Goed. Dan de eerste schriftelijke vraag. Aalders stelt in zijn boek De Kerk, het hart van de wereldgeschiedenis, dat de kerk in Noord-Afrika verloren is gegaan door juist de hoge wederkomstverwachting. Soms heb ik het idee dat die overspannen verwachting ook nu in sommige kringen leeft. Hoe ziet u dat? Je kunt geen thema verzinnen of wij mensen spelen het wel klaar om of in de ene richting of in de andere richting scheef te gaan. Je vindt dat ook al in het Nieuwe Testament zelf, deze overspannen verwachting, met name in de tweede brief van Paulus aan de Thessalonikers of de Thessalonicenzen. Maar hij schrijft over mensen die zelfs hun werk eraan gegeven hadden om bij wijze van spreken met de armpjes over elkaar op de wederkomst van Christus te gaan wachten. En die niets meer uitvoerden, want ze dachten het is zo nabij, het heeft helemaal geen zin om nog wat te doen. En dat was een grote vergissing, een groot misverstand. Juist die brieven aan de Thessalonikers zijn zo belangrijk voor ons, omdat we geen brieven kennen eigenlijk, die duidelijker een appel doen om uit te zien naar de komst van Christus. Terwijl diezelfde brieven daarin een nuchter en evenwichtige situatie ons voorhouden, waarbij we niet mogen doorschieten naar een geesteshouding waarbij we helemaal niets meer doen, maar met de armen over elkaar gaan zitten wachten. Daar zegt Paulus die beroemde zin ook, wie niet wil werken, die zal ook niet eten. Wat vaak verkeerd wordt geciteerd, alsof er staat, wie niet werkt, zal ook niet eten. Arme werklozen die wel graag zouden willen. Hier gaat het over mensen die niet willen werken, dat moeten we goed onthouden. En die de kantjes daarvan aflopen achter een vrome smoes, namelijk Christus komt spoedig weder. En dat is dus een overspannen verwachting en een overspannen iets is altijd verkeerd. Het gaat ook hierin om het geestelijk evenwicht. En dat geestelijk evenwicht wordt eigenlijk prachtig aangegeven in 1 Thessalonicenzen 1, vers 9 en 10. Maar we lezen dat wij van de afgoden bekeerd zijn tot God, om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Daar heb je het, dienen en verwachten. Je kunt zo in beslag genomen worden door het dienen dat je geen tijd meer hebt voor het verwachten. Je kunt zo in beslag genomen worden door het verwachten dat je geen tijd meer hebt om te werken, te dienen. En het evenwicht vind je in die twee. Werken, er is een commentaar op de eerste Thessalonicense brief die dan ook heet werkend verwachten. Je kunt ook zeggen verwachtend werken. Het gaat om de harmonie van deze twee. Overigens zou ik niet zo graag de stelling willen overnemen dat de kerk daar verloren is gegaan vanwege een te hoge wederkomstverwachting. Dat met zulke complexe dingen, net zoals waarom is de kerk in Klein-Azië verloren gegaan, namelijk door de islam, waarom heeft God dat toegelaten? Ik zou mij wel een beetje ervoor wachten om daarvoor simpele, eensoortige oorzaken voor aan te wijzen. Maar goed, dat is voor de verantwoordelijkheid van elders. In het boek Het Domein van de Slang hebt u het over de dierenriem, Visser Waterman. Heeft de opleving begin vorige eeuw, was dat een verandering van dierenriem? In hoeverre heeft de dierenriem te maken met het einde der tijden of de wederkomst? Dat hangt natuurlijk ongetwijfeld samen met het New Age denken. Want New Age betekent nieuw tijdvak en dat is een astrologisch tijdvak. Aanhangers van het New Age denken vertellen ons dat in deze decennia waarin wij leven een nieuw tijdperk is begonnen, namelijk het Waterman tijdperk. Omdat de zon op 21 maart in het lentepunt staat, dat is nu in het sterrenbeeld Waterman. En in de afgelopen 2000 jaar ongeveer was dat in het sterrenbeeld Vissen. En zo praat men van een periode, een tijdvak van de vissen, dat dan afgewisseld wordt door het Waterman tijdvak. Maar ik zei u, de vorige wisseling was al ruim 2000 jaar geleden en was dus niet in de vorige eeuw. En bovendien, ik ben geen astroloog. En wat astrologen over deze tijdperken vertellen, dat heeft voor de schriftuurlijke toekomstverwachting geen enkele betekenis. Er zijn verschillende opties, dat zal betekenen opvattingen in dit geval, over de opname. Onder andere van Kampen. Nu ken ik vele van Kampens, ik weet niet precies welke hier bedoeld is. Zou dat mijn grote vriend P.J. van Kampen soms kunnen zijn? Niemand knikt, dus. De pre-wrath, tweede fase van de 7 jaar. Nou wordt het echt geheimtaal hoor, dit is nou voor specialisten. Kunt u iets aanvangen met pre-wrath, tweede fase, 7 jaar? Verdrukking. Ieder heeft argumenten. Wat voor standpunt kun je het beste innemen? Ja, dat is zo specialistisch. Dan moet ik eerst aan iedereen gaan uitleggen waar het hier over gaat. Het gaat hier over de laatste, de 70ste jaarweek van Daniel. Dat is die periode van 7 jaar. En er zijn 3 verschillende opvattingen. Althans onder diegenen die menen dat die 70ste jaarweek nog steeds moet komen. Want dat gelooft natuurlijk ook niet iedereen. Ook niet onder bijbelgetrouwe christenen. Maar onder diegenen die het wel geloven, heb je 3 opvattingen. Sommigen zeggen, de opname van de gemeente vindt plaats voor die 7 jaar of aan het begin daarvan. Dat zijn de pretribulationisten. Want tribulatie, dat is een moeilijk woord voor verdrukking. Dan heb je de mid, eigenlijk komt dat uit het Engels, de mid-tribulationists. Dat zijn de mensen die geloven dat het halverwege zal zijn. En dan heb je nog de post-tribulationisten die geloven dat de opname plaatsvindt aan het einde van de 7 jaar. Als u het allemaal op een rijtje wil hebben, dan moet u in dat lezen in dat eerste boek over het boek Openbaring dat zojuist door iemand anders is gekocht. Want ik neem aan dat er maar 1 exemplaar ligt en ik zag dat net iemand dat gekocht had. Maar daar staat het allemaal uitvoerig in op een rijtje. En dat voert nu veel te ver, gaat ook ver buiten ons onderwerp om. Maar dan worden al die opvattingen keurig op een rijtje gezet. In het begin van de lezing had u het over de wijze meisjes. Zij waren wijs, want ze wisten dat de komst van de bruidegom ook wel eens wat langer kon duren. De dwaze meisjes hadden eigenlijk verwacht dat de bruidegom gelijk kon komen. Bij de toepassing echter zei u dat we de komst nu moeten verwachten. Een tegenspraak, dat is een buitengewoon intelligente vraag. En dat kan ik me heel goed voorstellen, dat mensen zo denken. Laat ik proberen het wat helderder op een rijtje te krijgen. Want daar lijkt inderdaad een spanning tussen te zitten. Het lijkt alsof ik wil zeggen, die dwaze meisjes, die rekenen erop dat de bruidegom heel gauw zou komen. En ik heb juist gezegd, dat is heel goed dat we daarmee rekenen. Dus voor wie voer ik nou een pleidooi? Voor die dwaze meisjes die zeggen, de bruidegom kan heel gauw komen. Of de wijze meisjes die zeggen, oh, dat kan wel heel lang duren. Wij zouden eerder denken dat het dan precies andersom was. De eerste zijn de wijze en de tweede zijn de dwaze. Maar ik denk dat het in werkelijkheid een beetje gecompliceerder is. De wijze en de dwaze zagen beide uit naar de komst van de bruidegom. Daar zit het verschil niet in. Wat dat betreft kun je zeggen dat ze allebei verlangden om erbij te zijn, het feest mee te maken en dat ze vol verwachting erop uitgingen om de bruidegom te ontmoeten. Er is nog een overeenkomst en geen verschil en dat is dat ze allebei na een tijdje in slaap vielen. Het wijze zit hem daarin dat ook voor de, laat ik het nu zo formuleren, ook voor de tijd dat de bruidegom uitbleef, zij voorziening hadden. En dat heeft ook weer te maken met die overspannen verwachting. Dat kan een overspannen verwachting zijn die als een vlam is in een houtwolberg of in een stapel kranten. Dat vlamt even heel sterk op, geeft ook even heel veel hitte af. Een prachtig groot vuur. En u weet dat duurt een paar seconden of een minuut. En dan is dat uitgevoed. En daarom is er wel een aardige parallel met die vraag die we eerder hadden naar aanleiding van dat boek van Aalders. En de grote vraag is eigenlijk deze, of wij ook als de bruidegom langer zou wegblijven, voorziening hebben. Je zou het zo kunnen formuleren of wij geestelijke energie hebben om die tijd door te komen. Niet alleen maar voor dat ene grote houtvuur aan het begin, maar ook om het, ik zou bijna zeggen, 2000 jaar uit te houden. En ook na 2000 jaar door de kracht van diezelfde geest nog steeds naar de bruidegom te blijven uitzien. En dat is natuurlijk een heel belangrijke en gewichtige vraag. En alleen de Heilige Geest kon als krachtbron fungeren om deze 2000 jaar door te komen. Christenen zijn bekeerd om de Zoon uit de hemelen te verwachten, citeerde ik net. Maar als het langer duurt dan je had gedacht, heb je voorziening nodig om die tijd door te komen. En die voorziening kenden de wijze meisjes wel. Maar als het ging om de verwachting van de bruidegom, dan zou je kunnen zeggen, in die letterlijke gelijkenis, ze hebben allemaal uitgekeken naar de bruidegom. Maar het is heel belangrijk dat wij weten hoe we deze lange tijd konden doorkomen. Dat konden we niet in eigen kracht. En dat is het geweldige falen geweest van de christelijke kerk. Het vertrouwen op eigen macht vooral ook. Op eigen kracht, op eigen invloed, op eigen prestaties, eigen talenten. En dat is allemaal niet van de geest. Dat is als dat houtvuur. Dat houdt ook geen stand voor God. En als wij nu, in deze 20e eeuw, waar het christelijke geloof hier in het Westen meer onder druk staat dan ooit tevoren, geestelijk het willen volhouden, dan kan dat alleen zijn als wij nog steeds beschikken over diezelfde olie waarover de grote geestelijke helden van de kerk in de eerste eeuw hebben beschikt. De grote martelaren uit die eerste eeuwen. U noemde samen met de Jehovah's getuigen en de Mormonen de zevendedags Adventisten, maar Ellen White heeft toch veel goeds geschreven betreffende het verwachten van Jezus Christus. Ja, daarom zei ik straks ook al, je kunt de zevendedags Adventisten niet helemaal gelijk stellen. Daarmee, dat zou ik beslist ook niet willen doen. En ik heb daar ook mensen ontmoet die ik zeer zeker als broeders en zusters in Christus zou willen aanvaarden. Ik heb wel grote moeite mee, en u noemt dat nou nu ook, dat de geschriften van Ellen Gold White bij de zevendedags Adventisten toch in de praktijk nagenoeg dezelfde status hebben als de schrift. En dat is een typerend kenmerk dat je ook vindt bij alle sekten of cultussen. Dat je heel sterk natuurlijk bij de Mormonen, waar ze het boek van Mormon hebben. Maar in feite ook bij de Jehovah's getuigen, waar een stel mannen in Brooklyn uitmaken hoe iedereen heeft te denken en te geloven. En ook daar elke keer de leer aanpassen als profetieën weer niet blijken uit te komen. En dat soort bijzondere status hebben de geschriften van Ellen White ook. En ook als u boeken zou tegenkomen van de Jehovah's getuigen, of van de Mormonen, zou u misschien daarin prachtige dingen kunnen vinden, zeker bij de Jehovah's getuigen, over de wederkomst van Christus. Maar als u dieper doorziet, doorkijkt, dan ziet u dat het vermengd is met heel veel waarvan ieder van ons op zijn klompen kan aanvoelen, als je iets van de schrift afweet, dat het geen hout snijdt. En dat dat vind je ook bij de Adventisten als het gaat om hun toekomstverwachting, die heel buitennissig is, waarin ze opvatting hebben die ook verder nergens anders voorkomen en die voor een groot deel uit de hoge hoed van mevrouw White komen. Maar daarom, natuurlijk zul je daar ook hele positieve dingen vinden over de wederkomst van Christus. Dus in die zin wil ik dat, heb ik ook zelf aangegeven, heus niet allemaal over één kam scheren. Wat betekent het Koninkrijk der Hemelen in deze bedeling der genade? Het Koninkrijk der Hemelen is bijna doorlopend de uitdrukking die we in het Matthäus-evangelie vinden voor dat wat in andere evangelieën het Koninkrijk van God wordt genoemd. Dat het wezenlijk om dezelfde zaak gaat, dat kunt u zien uit talloze parallelteksten, die in Matthäus en Lucas bijvoorbeeld bijna gelijkluidend zijn, maar waarbij Matthäus staat Koninkrijk der Hemelen, bij Lucas Koninkrijk van God. De uitdrukking Koninkrijk van God onderstreept dat God de heerschappij heeft in dat Koninkrijk. De Koninkrijk der Hemel onderstreept dat de heerschappij gevoerd wordt door de hemel. En dat betekent feitelijk hetzelfde. Maar het is een heerschappij over de aarde, maar vanuit de hemel. Wat dat verder allemaal voor consequenties heeft, dat is een lezing op zichzelf.